En opnieuw, broeders en zusters, wil ik u meenemen naar Johannes 17. En opnieuw lees ik de eerste versen van het hoofdstuk, waar staat: dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de ene waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. En dat zijn dan opnieuw de eerste woorden van dit gebed dat wij kennen onder de titel Het Hogepriesterlijk Gebed. Een gebed waarin de Heer Jezus zich richt tot zijn Vader in de hemel, want zo wordt het dan genoemd. En waarin hij feitelijk spreekt over dingen die tot stand zouden komen na zijn opstanding. Enige dagen later dus. Maar in elk geval, de Heer was hier zo ongeveer gekomen aan het einde van zijn aardse loopbaan, van de dagen zijns vleeses. Dit was de laatste dag, of anders, de laatste dag had hij nog voor zich, maar dat was de dag waarin inderdaad een einde gemaakt werd aan deze dagen des vleeses. Maar de Heer Jezus zelf ziet vooruit naar hetgeen daarna tot stand zou gebracht worden. In de eerste plaats natuurlijk, hij ziet vooruit naar het nieuwe verbond in het algemeen. Want hoe dat ook zij, de Heer Jezus was inderdaad gekomen om een einde te maken aan het oude verbond, om vervolgens de middelaar en eersteling te worden van het nieuwe verbond. Hij kwam immers onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En zo staat het dan in Galaten 3, of is het 4 inmiddels? 4 geloof ik. Galaten 4. En dat is ook wat hier altijd een rol speelt, altijd in de woorden van de Heer Jezus, en zeker in deze 5 hoofdstukken waarover ik u vorige keer het een en ander gezegd heb, dus dat doe ik nou niet meer. Maar waar het maar om gaat is dat de Heer Jezus inderdaad vooruitziet niet naar zijn dood, maar vooruitziet over zijn dood heen naar de vreugde die hem voorgesteld was uit Hebreeën 12 vers 2... of naar de heerlijkheid die hij zou ontvangen. En daar gaat onder andere dit gebed over, maar over nog veel meer natuurlijk. Want het eerste wat meteen genoemd wordt in vers 2 en 3 is immers dat degene die in de Heer Jezus geloven door de Vader aan deze Zoon werden gegeven of worden gegeven, opdat zij van, dan wel in deze Zoon, eeuwig leven zouden ontvangen. Dat is de hoofdgedachte. En heel dit gebed door komen wij diezelfde gedachte tegen. Namelijk dat zoals de Vader en de Zoon één zijn, zo zijn de Zoon en de gemeente één. En zoals de Zoon er is om God te dienen, zo is er de gemeente om Christus te dienen, enzovoorts. En zoals de Vader het leven geeft aan de Zoon, zo geeft de Zoon het leven aan de gemeente. En zoals de Zoon de heerlijkheid is van de Vader, zo is de gemeente de heerlijkheid van de Zoon. Ik meen dat ik dat vorige keer allemaal precies zo gezegd heb, als ik het goed onthouden heb. Ik weet het niet precies meer. Maar ik zou ook nog kunnen zeggen, zoals de Zoon het lichaam is van de Vader, is iets moeilijker maar. Scheelt niet zoveel. Maar zoals de Zoon het lichaam is van de Vader, zo is de gemeente het lichaam van de Zoon, inderdaad. Zo is dat. En die wisselwerking, die eenheid, ook die parallel, die komen we hier steeds opnieuw tegen. Dus ik zal er nou niet meer over zeggen. Dat komt vanzelf wel. Waar het om gaat, zeker in het eerste gedeelte van dit gebed, is dat de Heer Jezus in de tijd gekomen is om God te verheerlijken. Dat was in elk geval de bedoeling. En de Heer zelf ziet in deze dagen zijn vlees, in de dagen van zijn vernedering dus feitelijk, uit naar de heerlijkheid die hij zou ontvangen. En dat is dan ook de eerste zin uit dit gebed, waar hij zegt: Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijke. En spreekt over de heerlijkheid die Christus zou ontvangen ter gelegenheid van zijn opstanding. Of anders gezegd, zijn opstanding zelf maakte feitelijk ook deel uit van die verheerlijking. Al bleef het daar uiteraard niet bij. Want de verheerlijking van Christus houdt in zijn opstanding, maar ook, laat ik dan maar zeggen, zijn hemelvaart. Al bedoel ik bepaald niet de gebeurtenis op hemelvaartsdag. Maar ik bedoel dat hij inderdaad uitermate verhoogd is geworden en gezet is ver boven alle overheid en macht, ver boven de engelen, of hoe het er maar staat in de verschillende schriftplaatsen. Want dat is inderdaad de verheerlijking van Christus. En daarmee zijn we feitelijk nog niet, want het idee is bovendien, en u wordt graag dat te weten uit de Nieuwtestamentische brieven, dat de gemeente de heerlijkheid is van Christus. En voor zover Christus heerlijkheid ontving, ontving hij ook inderdaad de gemeente. Die immers zijn erfdeel is, zijn vervulling, maar zeker ook zijn heerlijkheid. Zodat als hier gesproken wordt over verheerlijk uw zoon, dan zit daar eigenlijk bij opgesloten, geef mij mijn gemeente. Het is wel wat sterk gezegd meteen. En het is misschien niet het belangrijkste, maar dat, wie ben ik om dat te beoordelen. Maar het hoort er wel degelijk bij. En het blijkt dan toch in ieder geval ook wel uit de verdere woorden van dit gebed van de Heer Jezus. In elk geval, een van de dingen wat er in vers 2 staat, is dat God aan Christus macht gegeven heeft over alle vlees. Ik weet niet of ik dat vorige keer gezegd heb. De gedachte is namelijk dat aan hem alle dingen onderworpen zijn. Ik durf het nauwelijks uiteen te zetten, omdat het een van de meest fundamentele nieuwtestamentische waarheden is, dat Jezus van Nazareth zodanig verhoogd is geworden dat alle dingen zijn voeten zijn onderworpen en dat er niets is uitgezonden dat hem niet onderworpen zij. Hebreeën 2. Hebreeën 2 als commentaar op Psalm 8. En Psalm 8 was die psalm die zei, wie is die mens? Die had Genesis 1. Dan wel, die is overleden namelijk, dus wordt de vraag, wie is de zoon des mensen? En het antwoord is, het is degene die voor korte tijd beneden de engelen werd gesteld, maar die sindsdien met eer en heerlijkheid is gekroond en aan wie alle dingen, alle werken Gods onderworpen zijn. En de Hebreeënbrief zegt uitgebreid, dat is de Heer Jezus Christus. Aan hem zijn alle dingen onderworpen. Dat zien wij echter niet, zegt Hebreeën erbij, maar daarom is het wel zo. En de volgende gedachte is dat die positie van Christus gebruikt wordt opdat, niet opdat alle vlees ook met geweld aan hem onderdanig zou gemaakt worden. Dat komt nog, maar dat is nu nog niet zo. U weet wel, dat komt pas in Matthäus 25, vers 31. Maar daarover hadden wij het afgelopen dinsdag. Het oordeel over de volken, het oordeel over de levende mensheid in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar hier staat, gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat. En dan zou je denken, dan komt er op dat alle vlees hem zou gehoorzamen, maar dat staat er niet. Maar er staat op dat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Want het idee is dat tot vandaag die verhoogde positie van Christus geen andere uitwerking heeft feitelijk dan dat gelovigen, degenen die zich vrijwillig aan hem onderwerpen, ook inderdaad aan hem gegeven worden en dus worden toegevoegd aan dat volk voor zijn naam, dat koninklijk priesterdom, vrij naar Handelingen 15 en trouwens ook naar Exodus 19 enzovoorts. Want wij als gelovigen worden inderdaad gegeven aan de Zoon. En de Zoon geeft ons het eeuwige leven. En dus zei dezelfde Johannes die dit schreef in zijn eerste brief. Hij zei, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Gek is dat men Johannes niet kent als de man die zo rechtlijnig redeneert. Dat is niet zijn reputatie. Maar bij mij heeft hij die wel. De man die gewoon straks zegt, zo is het en zo is het niet. Heeft men de zoon, heeft men leven, heeft men de zoon niet, heeft men het leven niet. En over grijstinten, van grijstinten en van nuanceringen heeft de man kennelijk ook niet gehoord. Het is gewoon zwart-wit en daar gaat het maar om. En inderdaad, dat eeuwige leven, dat is vers 3. Dat eeuwige leven is dat wij als gelovigen God kennen en daarmee ook Christus kennen. Want zover wij hem kennen, zover wij zijn woord hebben ontvangen, zover hebben wij inderdaad eeuwig leven ontvangen. Want dat leven is in de Zoon, kun je zeggen. Je kunt ook zeggen dat leven is in het woord. Maar dan ben je 18 hoofdstukken of 17 hoofdstukken verder terug in dit Bijbelboek. Het zijn immers de eerste versen. Nou, hoe dat ook zij, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Dat zij kennen de ene waarachtige God, de ene ware God. Namelijk, of en, Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Want hoe dat ook is, als wij God kennen, kennen wij Jezus Christus. En als we Jezus Christus kennen, kennen wij God. Het geloof in het bestaan van een godheid is in ieder geval niet voldoende om behouden te worden of eeuwig leven te hebben. Nee, ik ben altijd geneigd te zeggen, en het niet geloven in het bestaan van God is voldoende om voor nogal dom, vind ik. Sorry, dat mag ik dus vergeten, maar dat vind ik, ja. En de Bijbel zegt het ook. De vrezen des Heeren is het begin van wijsheid. Als men die God nog niet eens kent, dan kun je wijsheid dus zo zonder meer wel vergeten. Zo zit het eigenlijk. De rest is allemaal dwaasheid en is wat ingewikkeld. Het is een ingewikkeld soort dwaasheid, maar daarom is het nog niet wijsheid. Het is een ingewikkeld soort dwaasheid die zo ingewikkeld gemaakt is om zich maar te kunnen verantwoorden. Om niet vooral te dom over te komen. Zo is het gewoon. Maar waar het om gaat, is het is wat de Heer Jezus zei dezezelfde avond, een uur eerder of zoiets. Hij zei, gij lieden gelooft in God. Vraagteken. Gij lieden gelooft in God? Gelooft ook in mij. Niet wie in God gelooft heeft eeuwig leven, maar wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven. Gaat er niet om dat men gelooft in het bestaan van God. Dat is trouwens een zeer theoretisch geloof, moet ik u zeggen. Dat heeft namelijk geen enkele praktische consequentie. Want als het wel praktische consequentie had, zou men niet geloven in de existentie van God, maar zou men geloven in zijn werk en in zijn woord. Ik weet niet in welke volgorde. Maar zou men geloven in zijn woord en in zijn werk, en dus onvermijdelijk zou men geloven in degene over wie God spreekt, en dus zou men geloven in degene door wie God spreekt. Men zou namelijk geloven in de Zoon. Als men werkelijk gelooft in de zin van zich onderwerpt aan, dan gelooft men, natuurlijk gelooft men dan in God, maar meer in het bijzonder, men gelooft in de Heer Jezus Christus. Dat is waar het om gaat. En geloof in het bestaan van een God, hè? Mensen die dat zeggen, geloven dat helemaal niet. Die houden het hooguit voor waar dat er zoiets is, want het is altijd iets bij hun, het is nooit iemand. Hè? Het is altijd iets dat er zoiets bestaat, maar de consequentie is dat ze er absoluut geen rekening mee houden. Dus betekent het niks. Maar de Bijbelse gedachte is, als men in God gelooft, gelooft men in wat God gesproken heeft. Concreet. En dat is het waar het om gaat. Trouwens, geloof in een God die niet gesproken heeft, vind ik ook dwaasheid, eerlijk gezegd. Nou, we het toch over hebben. Nee, als er dan één God bestaat, hè? Waarom zegt hij dan niks? En als hij zoveel duizenden jaren kennelijk gewoon zwijgt, nou ja, dan is hij geen God. Toch? Zo zit het ongeveer. Nou goed, dat is de korte verklaring dan. Vooruit. Maar terug naar vers 3. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de ene waarachtige God, de ene ware God wil dat zeggen. En niet eens ware God, maar het wil ook zeggen de God die waarheid is. Niet eens degene die echt of waar God is, maar de God die waarheid is. Zoals de Heer Jezus dat van zichzelf zei, als de veruiterlijking van de Godheid in hoofdstuk 14. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat was een uurtje hiervoor dus. Net nadat hij gezegd had, gij die gelooft in God, gelooft ook in mij. Enzovoorts. Nou goed. Waarna de Heer Jezus zegt in vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Want het idee is, dat kun je daar dus meteen alweer uit constateren, dat het werk van de Heer Jezus Christus, waaruit het ook bestond, dat zijn werk, dat wat hij op aarde deed, was ter verheerlijking van God. Ter verheerlijking van degene die hij zond. Dat was niet het bijproduct, dat was wat hij zou doen. Al het andere is betrekkelijk bijzaak. Begrijp je me goed? Al het andere hoorde erbij. En dus was het bijzaak. Ik bedoel er niks negatiefs mee. Maar ik bedoel alleen vast te stellen precies wat hier staat. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Doet er niks aan af dat hij eerder zei. De zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat is wat hij zou doen. Dat weten wij. En we hebben misschien ook wel eens in, wat was het, Jesaja 49 geloof ik gelezen, dat hij kwam om Israël te verzamelen, maar helaas Israël liet zich niet verzamelen, staat er dan bij. Enzovoorts. Dat kwam hij allemaal doen. Lezen wij bijvoorbeeld wat systematischer, dan zeggen wij, de Heer Jezus werd mens. Het loopt per slot weer tegen kerstfeest langzamerhand, niet waar? Hij werd mens. En waarom werd hij mens, is dan de theologische vraag, zal ik maar zeggen. Dat is een serieuze vraag. Waarom werd hij mens? En dan is het eerste antwoord, ik haal het meestal maar uit Hebreeën 2, vanwege het lijden des doods. Namelijk, opdat hij de dood smaken zou. Door de genade gods voor allen, weliswaar. Maar opdat hij de dood smaken zou. Wat kwam hij dus doen, hier op aarde? Sterven. Maar er staat, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dat is wat hij echt kwam doen. Het punt is namelijk dat wij geneigd zijn, zoveel mogelijk reken ik mezelf maar mee, voor het gemak, hè, dat wij evangelische christenen, wij geloven dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is, dat hij inderdaad kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat hij kwam om ons tot God te brengen. Dat hij kwam om onze zonden weg te nemen. Dat hij kwam inderdaad om ons eeuwig leven te geven enzovoort. En nadat ik dat zo'n paar keer zo gezegd heb, dan moet ik nodig ophouden. Want het is onbijbels te zeggen dat hij kwam om ons. Hoe vaak je dit soort dingen zegt, hoe meer de indruk krijgt dat hij kwam ter wille van u, ter wille van mij enzovoort. Nou ben ik absoluut de laatste, gegarandeerd, ik ben de laatste om te ontkennen dat hij kwam voor u en mij. Maar als we fundamenteel even afstand nemen van onszelf en gewoon objectief lezen wat de schrift zegt, dan zeggen wij niet hij kwam om mij of hij kwam om zondaren. Dat is wel zo, maar dat was niet het belangrijkste. Wat hij kwam doen was God verheerlijken. En als u vraagt hoe deed hij dat? Waaruit bestond dan in de praktijk zijn opdracht? Hoe namelijk zou hij God verheerlijken? En dan is het antwoord, door te sterven. Er staat er trouwens van iemand, hè, geloof over Petrus, met hoedanige dood hij God verheerlijken zou, meen ik. Dat kan dus. Maar het was met de Heer Jezus ook het geval. Het was niet het enige, hoewel het onvermijdelijk een van de belangrijkste dingen is. Maar het doel van zijn werk was niet primair de zondaar met God te verzoenen. Het doel van zijn werk was de verheerlijking Gods. Want waar het in de hele schepping maar om gaat, is precies om dit, niks anders. Om de heerlijkheid Gods. Zelfs als wij, ik neem wat grote stappen nu, maar zelfs als wij in de schrift lezen dat van ons als gelovigen verwacht wordt dat wij, nu dat wij dienaren van God geworden zijn onder het nieuwe verbond, nu dat wij daartoe bekwaam gemaakt zijn, wordt van ons verwacht dat wij wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Ik zeg het maar uit met Efeze 2 vers 10 of 11 dat het is, hè. En het staat natuurlijk op vele plaatsen. Wij zouden goede werken doen, was het verhaal. Niet om eeuwig leven te ontvangen, dat is het misverstand. Maar integendeel, nu wij eeuwig leven ontvangen hebben. Maar wat dienen die werken voor? Kijk, wij zouden een broeder een beker koud water geven. Dat was dinsdag dus nog, hè? Maar het moet vandaag ook nog, hoor. Een beker koud water of appelsientje mag ook. Dank u wel, zuster. Maar een beker koud water geven, maar dat is niet het doel. Wij zouden elkander lief hebben, we zouden elkander dienen als gelovigen, als leden van de gemeente enzovoort. Dat zijn ongeveer die goede werken. Maar dat is niet het doel. Het doel ligt niet bij de ander. Dat heeft men ervan gemaakt. Hoe moet je God dienen? Nou, als je naaste dient, is dat voldoende. God wordt daarin gewoon genegeerd, dikwijls. Je rekent men niet eens mee. Als je nou maar goed bent voor je... Wat was het ook weer? Je moest ergens goed voor zijn. Wat zeg je, zuster? Oh ja, natuurlijk. Maar als je nou maar goed bent voor je buren, zal ik maar zeggen, dichtbij of ver af, heeft men tegenwoordig uitgevonden, dan komt het allemaal wel goed. En dat is natuurlijk niet zo. Onze goede werken, de werken van de gelovigen, de werken des geloofs, want zo heet dat, heb ik nagevraagd bij Jacobus, die werken des geloofs hebben maar één doel, de verheerlijking Gods. Waaruit ze bestaan, dat vroeg ik niet, maar waarvoor ze zijn. En het doel is de verheerlijking Gods. Omdat ze uit de goede werken die ze in u zien God verheerlijken mogen. Ik weet niet of ik het wel eens gezegd heb, maar dan doe ik het nu. Als u de term goede werken opzoekt in het Nieuwe Testament, zal blijken dat de eerste keer dat de term voorkomt, Matthäus 5 geloof ik, staat erbij dat goede werken zijn werken tot heerlijkheid Gods. En de laatste keer dat de uitdrukking voorkomt is in de brief van Petrus, ik meen 1 Petrus, en daar staat precies hetzelfde bij. Petrus heeft het goed onthouden, want die was aanwezig uiteraard toen de Heer het uitsprak in Matthäus 5. Maar alle schriftgedeelten daartussen, en vergis u niet, dat zijn er nogal wat, hebben precies inderdaad diezelfde werking. Werken tot heerlijkheid Gods. Wij zouden God verheerlijken. Ook wij zouden het doen in onze dagen, nog in het vlees. Als gelovigen, als kinderen Gods, enzovoorts. Verheerlijking van God. Dan moet ik eigenlijk nog verder gaan. Al weet ik dat ik voor velen van u dan toch niks nieuws vertel. In ieder geval hoop ik dat. Voor zover namelijk God in Christus de wereld met zich verzoenende was. Met de laatste woorden van 2 Korinthe 5. Was dat een werk uiteraard terwille van de wereld. En terwille van u en mij. En dus zegt datzelfde schriftgedeelte. Wij bidden u van Christus wegen. Volgende vers geloof ik. Dus bidden wij u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Zodat gezegd kan worden dat het werk dat God doet in Christus is een werk tot verzoening van de zondaar. Dat is ook zo. En waar het verzoeningswerk in hoge mate en misschien in de eerste plaats tot stand komt via de dood en opstanding van Christus, is dat dus een werk tot verzoening van de zondaar. Nauwkeuriger ga ik er vandaag toch niet op in. Maar dat mag dan zo wezen, laat ik het zo zeggen. Dat valt niet te ontkennen. Maar wij zouden eens een andere vraag stellen in plaats van daar genoegen mee te nemen met de redenering. Het staat wel in de Bijbel, er is niks mee mis. Maar die teksten zouden, als we niet verder door informeren, de indruk wekken alsof u en ik het belangrijkste zijn in heel de schepping. En dat zelfs het werk dat God doet is ten behoeve van ons. Met andere woorden, God dient ons. En nogmaals, ik ontken dat niet. Maar als het niet anders is dan dat, dan klopt er iets fundamenteel niet. Want, om er maar eens wat theologische termen tegenaan te gooien, het werk Gods is niet per definitie soteriologisch. Dat wil zeggen, het werk Gods heeft niet als kern, als wezen, de verlossing. Dat is niet waar het om draait. Het werk Gods is theologisch of theocentrisch. Eventueel christocentrisch kan ook, dan betekent het dat Christus het doet. Maar ik zeg liefst theocentrisch. Het is een werk wat gericht is niet op de zondaar, niet op de schepping, maar wat gericht is op de schepper. Of met de meest eenvoudige woorden die iedereen kan begrijpen. Als wij zeggen dat een zondaar verloren is, dan is de volgende vraag niet: hoe worden we dan weer behouden? Hoewel we die vraag vermoedelijk meteen zullen stellen. Dat weten wij nou niet meer, natuurlijk. Nu wij kinderen God zijn we dat waarschijnlijk vergeten. Maar als je hoort dat wij verloren zijn, dan is de volgende vraag van onze kant. Maar wie komt ons dan zoeken? En dan zegt de Heer Jezus, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En als we zeggen we zijn verloren, dan kun je ook vragen hoe worden we dan behouden? Nou, er is onder de hemel geen andere naam gegeven dan die van Jezus, waardoor wij behouden moeten worden. Bedankt aan Petrus dus maar weer. Uit Handelingen voor de gelegenheid. Maar de betere vraag is dat als wij verloren zijn, dan is de betere vraag, maar wie is dan de verliezer? Niet wij. Wij zijn het verlorene. Maar het gaat niet om het verlorene, het gaat om de verliezer. Dat dingen teruggezocht worden en teruggebracht worden naar de eigenaar is terwille van de eigenaar, is terwille van de verliezer, niet primair terwille van het verlorene. Het werk van het zoeken van het verlorene is gericht op het verlorene, uiteraard. Maar het werk als zodanig heeft niet de bedoeling als slechts om het verlorene te zoeken en terug te brengen, maar heeft tot doel inderdaad om het verlies terug te brengen bij de verliezer. Het is dus ter wille van de verliezer. Als de goede herder, gaat hij weer, hè? Het schaap gaat zoeken dat verloren is, dat afgedwaald is, is het ter wille van de eigenaar van de kudde, niet ter wille van het schaap. Maar het is wel ter wille van het schaap, maar dat is niet het doel. Daar gaat het niet om. En dat is bijbels ook, want volgens mijn herinnering staat dat verhaal in Lucas 15. En er staan, als ik me goed herinner, 3 gelijkenissen achter elkaar over dingen die verloren waren en terugkomen. Het schaap, de penning en de zoon. Hè? En wat er elke keer bij staat, nou, ik weet niet of er elke keer, ja, staat er elke keer bij, ja, is dat als het verlorene is teruggevonden en teruggebracht, dan staat erbij, want er is blijdschap in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert. En er staat niet, er is blijdschap bij 1 zondaar die tot bekering gekomen is. Heb je dat? Ik mag aannemen dat er blijdschap is als een zondaar zich bekeert. Dat er blijdschap is bij die zondaar in kwestie, uiteraard. Maar de schrift zegt, er is blijdschap in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert. Om de eenvoudige reden, dat blijkt uit de context daarin in Lucas 15 ook, dat het inderdaad gaat om de verliezer. En de zondaar die terugkeert tot God, dat is tot heerlijkheid Gods. Dat het ook tot redding is van de zondaar, dat is waar, maar dat is pas punt 2. Heb je dat? Dus waarom worden wij behouden? Waarom doet God dat? Waarom heeft hij ons met Christus opgewekt, nieuw leven gegeven? Voor hemzelf. Je mag natuurlijk nooit zeggen, niets menselijks is hem vreemd. Hoewel dat waar is. Maar dat is nou thema weer niet. Hè? Maar voor hemzelf. Ja, dat is maar waar het om gaat. Al het werk Gods heeft in de eerste plaats tot doel de verheerlijking van God. Daar is ook een goede verklaring voor, overigens. Maar daar kom ik zo op. In elk geval, ook het werk wat de Heer Jezus in zijn aardse loopbaan deed, was de verheerlijking van God op aarde. En dat staat in vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Of, nog een keer hetzelfde, ik heb voleindigd, en daarmee voltooid, het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En het werk had tot doel de verheerlijking Gods. En de inhoud van het werk, dat wil zeggen de meer specifieke opdracht, had hij meegekregen. Inderdaad, het zoeken en zalig maken wat verloren was. Dat is waar. Maar hij zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En dan volgt in vers 5, en nu verheerlijk mij, gij Vader. Want de Zoon is tot heerlijkheid van de Vader, dient tot heerlijkheid van de Vader. Maar nadat de Zoon de opdracht heeft uitgevoerd, maakt hij aanspraak zelf op heerlijkheid die hij van de Vader zou ontvangen. Ik moet er meteen bij zeggen, dat hem dat ook beloofd was, overigens, van tevoren. En dus kon hij er aanspraak op maken, maar het is een wisselwerking. Waar de Zoon de Vader verheerlijkt, zal de Vader de Zoon verheerlijken. Is de gedachte. Verheerlijk mij, gij Vader. En dan staat er bij uzelf. Ik meen dat de grondtekst gewoon heeft met uzelf. Die is iets moeilijker te begrijpen. Maar de gedachte is niet alleen dat de Heer Jezus heerlijkheid zou ontvangen van de Vader, maar de gedachte is nog met grote nadruk dat die heerlijkheid van de Zoon zou bestaan uit de Vader. Want per slot, Vader en Zoon zijn één. En voor zover Christus heerlijkheid heeft, is het de heerlijkheid Gods. En voor zover God heerlijkheid heeft, komt die heerlijkheid tot uitdrukking in de Zoon, die immers per definitie het beeld Gods en daarmee de heerlijkheid Gods is. U weet toch, het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Of de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Beide termen uit de eerste verse van 2 Korinthe 4. De Heer Jezus maakt namelijk aanspraak op heerlijkheid. Verheerlijk mij, gij Vader, met of bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had. Hetgeen betekent niet slechts dat hij verheerlijkt werd in zijn opstanding en uiterste verhoging. Dat geloven de Jehovah's getuigen ook nog net. Maar de gedachte is dat hij voor die tijd heerlijkheid had bij God. Ooit. En dat heeft alles van doen. In de eerste plaats, dan neem ik toch maar even de langzame start. Maar in de eerste plaats heeft het dan van doen met zijn menswording. Want waar het echt over gaat is in elk geval, en ik moet het er helaas weer over hebben. Helaas, ik zie er altijd tegenop om het aan te halen. Hoewel het zo'n fundamentele Bijbelse waarheid is. Wij moeten dan dus even ons realiseren dat Jezus van Nazareth als mens op aarde leefde. Punt. En als moet ik nog weglaten ook, want ik moet eigenlijk zeggen, hij leefde, de mens. Hij was de mens. Wie is de mens? Weet u nog, Psalm 8. Wie is de mens? De vraag was niet, wie doet zich voor als mens? Wie komt daar voorbij in een menselijke vermomming? Sorry voor de uitdrukkingen, maar ik weet het niet duidelijker te zeggen. Met andere woorden, toen de Heer Jezus op aarde leefde, was hij mens. En dan noem ik uit het hoofd altijd weer de vaste termen die iedereen kent, dus ik hoef ze eigenlijk niet te noemen. Maar alleen ter herinnering, hè? Hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses, wat het ook betekenen mag, hij werd aan ons gelijk. Hij werd de broederen in alles gelijk, Hebreeën 2. Hij is gelijk als wij in alle dingen verzocht geweest. Zoek Hebreeën. Enzovoorts. We hebben nog een heel andere trouwens, want iemand als de apostel Petrus zegt dat de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling, in zijn doen en laten, ons een voorbeeld heeft nagelaten, opdat wij zijn voetstappen zouden volgen, staat daar. De eerste Petrusbrief. En u en ik begrijpen toch wel dat het voor een mens, zij het dan een kind van God, maar een mens nog levend in het zondige vlees, onmogelijk is om de voetstappen van God te volgen. Dat heb je toch? Maar de voetstappen volgen van een mens die ons in alles gelijk geworden is, dat moet kunnen. En dat moet ook kunnen, anders hoeft het niet gezegd te worden. Wij zouden die voetstappen volgen. Wij zouden een voorbeeld nemen aan het geloof van de Heer Jezus. Tot de uiterste consequentie. Inclusief het lijden wat zich meebrengt, want dat is wat Petrus zei in de eerste Petrusbrief. Wij zouden daar een voorbeeld aan nemen en dus ook het lijden dat daarmee samengaat inderdaad accepteren. Zo is het nou eenmaal. Enzovoorts. Of zoals de Hebreeënbrief, waar veel van dit soort uitspraken staan, zegt dat wij onze loopbaan zouden lopen en daarbij zouden zien op de Heer Jezus, die zijn loopbaan gelopen heeft inmiddels en die als gevolg daarvan gezeten is aan de rechterhand Gods. Met andere woorden, als wij onze loopbaan volgen als navolgers van Christus, dan zullen ook wij tot zonen gesteld worden, want Christus zou de eerstgeborene zijn onder vele broederen enzovoorts. Dat is ongeveer het idee. Ik weet nooit wat het juiste tijdstip is om het eens een keer aan te halen. Maar het verhaal blijft natuurlijk gewoon dat de Heer Jezus in zijn menswording zijn godheid aflegde. Ik kan het zo niet eens zeggen, want ik mag de naam Jezus dan niet eens gebruiken. Hij kreeg die naam pas als mens. En daarom vind je hem verder niet in het Oude Testament. Althans, niet toegepast op hem. En daar gaat het maar om. Hij werd geboren en men zou zijn naam Jezus heten. Niettemin, als mens werd hij geboren, maar hij was inderdaad uit de hemel afkomstig. Dat leidt geen twijfel, ook dat is aan de schrift met gemak aan te tonen. Hoeveel problemen het wellicht ook oplevert in onze gedachten en wellicht voor de theologie. Maar ja, dat laatste, dat is ons probleem niet natuurlijk. Waar het om gaat, is dat inderdaad de Heer Jezus zijn oorsprong vindt in Maria. Dat wil zeggen, hij werd inderdaad verwekt van Gods wegen enzovoorts. En bij zijn geboorte verscheen daar niet God, die eruit zag als een mens, maar verscheen daar de mens. Nou ja, een mens, bij nader inzien de mens, dat bleek later in elk geval. En daar gaat het om, hoewel dat aangekondigd werd vanzelfsprekend. Maar de mens, niet iemand die eruit zag als een mens, maar iemand die mens was. En dat is wat de schrift ons met grote nadruk leert. Als het namelijk niet zo is, dan hebben wij van doen met, ja, ik durf het haast niet te zeggen, omdat er geen echt nette woorden voor zijn, maar dan hebben we van doen met een soort bedrog, misleiding, een truc. Nee, dat kan ik wel uitleggen. Elke hoge priester, Hebreeën 5, vers 1. Elke hoge priester wordt uit de mensen genomen in de zaken die bij God te doen zijn. Dus als er een hoge priester moest komen van het nieuwe verbond, moest die uit de mensen genomen worden. Wel, als dan God op aarde kwam in een menselijke vermomming en onder de naam Jezus, en deze Jezus wordt vervolgens gekozen om hoge priester te zijn, dan is dat een truc. Want hij was geen mens, hij zag er alleen zo uit, hij was God. In een menselijke gedaante. Dat wil zeggen in een menselijke vorm, in een menselijke vermomming is. Ja. Maar zo is dat dan toch? Kijk, zoiets kennen wij wel hoor. Maar dat gebeurde voor de incarnatie van de Heer Jezus. In het Oude Testament namelijk verscheen bijvoorbeeld. Neem maar één voorbeeld. Verscheen bijvoorbeeld God aan Abraham. En Abraham kreeg dus een man, bij nader inzien zelfs drie, maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval die ene kreeg hij op bezoek. Het zag eruit als een mens. Maar het was niet een mens, het was God, het was de Heer zelf. Enzovoorts, dat gebeurde vele malen. En dat is een erkend verhaal, dat hoef ik helemaal niet te bedenken. Dat is een erkend verhaal, staat in alle boeken, want de verschijning van de engel des Heren, men beschouwt dat ook als de verschijning van de engel des Heren. De engel des Heren is niemand anders dan degene die wij kennen als de Christus, maar dan avant la lettre. Dat wil zeggen, voordat hij de Christus was. En men noemt dat een voorverschijning van Christus. Men noemt het dus een Christofanie, een verschijning van Christus. Maar in het bijzonder een voorverschijning van Christus. Of men noemt het een Theofanie, een verschijning van God. Maar in een menselijke gedaante. Maar het was God. Maar de Heer Jezus was niet God die ineens in een menselijke gedaante op aarde verscheen. De Heer Jezus was degene die door God verwekt was in en vervolgens uit Maria. En dus met een mens, hij was een mens met inderdaad een menselijke stamboom. Daar gaat het maar om. Een mens. Dat er iets vreemds aan hem was, iets wat afwijkt van u en mij, dat lijkt me duidelijk. Hij had in ieder geval geen menselijke vader, er moet verschil uitgemaakt hebben. Maar het doet er niks aan af dat hij mens was. En zo zegt de schrift het ook. Wie is de mens? Wie is de zoon des mensen? Waarom werd hij mens? Om te kunnen sterven? Ja, als je God was in een menselijke gedaante, kan God sterven dan, is de vraag. Daar krijg je nooit een afdoende antwoord op. Het hangt er maar vanaf hoe strikt je de uitdrukking neemt, maar ik bedoel, hoe strikt kan God sterven? Onmogelijk, God is degene die leven heeft in zichzelf. En dan zeggen we, daarom werd hij mens. Maar dan moeten we niet op de achtergrond de gedachte houden, maar hij bleef God. Nee, hij werd mens. Dat zegt de schrift ook. Hij was de beeldenis Gods. Hij was Goden even gelijk, Filippenzen 2. Maar hij legde zijn godheid af. Dat staat in een van onze liederen. Waarom men het mij kwalijk neemt als ik het zeg, begrijp ik dus ook nooit. We zingen dat ook gewoon bij gelegenheid. Hij legde zijn godheid af. Er is trouwens een hele leerstelling over, dat heet de leer van de kenosis. Anders denkt u dat ik er niks van weet, dus af en toe laat ik wat theologische termen vallen. Dat dreig ik dan mee. Als jullie moeilijk gaan doen, dan ga ik moeilijke termen gebruiken. Denk erom. En mevrouw, kenosis, dat betekent de leer van zijn ontlediging. De kenosis. Dat heet zo in de Griekse term, omdat men nooit helemaal precies begrijpt wat het is. Want er zijn maar weinigen die werkelijk de consequentie trekken uit de vele schriftplaatsen en zeggen, dus was hij mens. En niet anders dan dat. Maar dat was hij. Hij legde zijn godheid af. Hij ontledigde zich. Hij was degene in wie de godheid woonde. U weet nog, de zoon is de veruiterlijking van de vader. Jehovah is de veruiterlijking van de godheid. In hem woont dus de godheid. Dat maakt hem vol. Maar hij legde zijn volheid af. Dat is wat er staat. Dat is die leer van de kenosis. In de Statenvertaling staat dan... Hij heeft zichzelf vernietigd. Letterlijk, hij heeft zichzelf geledigd. Dat is wat dat woord inderdaad betekent. Hij heeft zichzelf geledigd. En het vervolg van het verhaal is, hij werd daarna uitermate verhoogd. Enzovoort. En het vervolg van het verhaal is dat inmiddels in hem al de volheid der godheid woont. Diezelfde volheid die hij aflegde. Die heb je toch. Nou, dat is waar het over gaat. Hier hebben we Jezus in zijn leven op aarde als mens. En wat hij zich herinnerde of wist van het verleden, dat weet ik ook niet. Hij zei wel tegen Abraham, of tegen zijn tijdgenoten, eer Abraham was ben ik. En hij zei, Abraham heeft mijn dag gezien en is verblijd geworden. Ik geloof niet dat de Heer Jezus zich herinnerde, eerlijk gezegd. Of ik moet zeggen, ik denk niet dat hij zich dat herinnerde. Ik denk dat hij zich daarvan niets herinnerde van het verleden. Maar ik denk dat hij het wist uit de schriften. Of ik denk dat hij het wist omdat God het hem rechtstreeks gezegd heeft. Want begrijp u me goed, er zijn meer mensen in de loop van de heilsgeschiedenis geweest aan wie God zich openbaarde. Tot wie God sprak. Er zijn meer mensen geweest door wie God wonderen en tekenen deed. Enzovoorts. Dat is niet bewijs van iemands godheid. Dat is hooguit het bewijs van dat iemand door God gezonden is dan wel door God gebruikt wordt. Vraag het maar na. Aan Mozes en Elia enzovoorts. Hè? Ze deden wonderen, maar het is niet bewijs van hun godheid. Bovendien, de Heer Jezus zelf distancieerde zich eigenlijk van die wonderen. Hij zei, ik doe niks wat ik niet mijn vader zie doen. Ik spreek niks wat mijn vader gesproken heeft. Met andere woorden, van zichzelf kon de zoon niets. Ik geloof zelfs dat het een keer letterlijk staat, maar precies weet ik het niet. Zo uit hoofd, zo snel. Hè? Hij doet niks aan zichzelf. En de wonderen die hij deed berusten niet op zijn godheid, berusten op zijn dienst aan God, waartoe hij geroepen was van zijn moeders buik af. Want dat is dan de gedachte. En bij hem betekent dat nogal wat meer waarschijnlijk dan bij de apostel Paulus, laat ik het zo zeggen. Of bij Timotheus, voor wie deze dingen namelijk ook golden. En voor Mozes enzovoorts. Maar hoe dat ook zij, de Heere Jezus was inderdaad Jezus van Nazareth, de mens op aarde, levend in gehoorzaamheid, als mens levend in gehoorzaamheid en onderwerping aan God. Dat is het verhaal. Dat wil zeggen, hij was degene zonder heerlijkheid. Eigenlijk zou ik dan meteen moeten citeren. Ik moet het wel doen, want ik vrees dat u zelf al de schriftplaats in gedachten hebt inmiddels uit Jesaja 53... Daar moet ik uit citeren, want er staat, hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Het is wat lastig dat we daarop terechtkomen dan. Maar daar staat het dat hij geen heerlijkheid had. Al moet ik er meteen aan toevoegen dat uit de context daar van Jesaja 53 blijkt dat ter uitspraak is niets zozeer en zeker niet slechts over zijn leven op aarde. Maar het is meer en in de eerste plaats, als u mij vraagt, een uitspraak over de Heere Jezus in de tegenwoordige tijd. Want nu heeft hij geen gedaante, nog heerlijkheid voor de mens. Dat staat er ook. En met name voor het Joodse volk, want dat is daar aan het woord in Jesaja 53. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Dat is nu zo. Hij heeft geen gedaante, dus moet men hem niet. Als iets geen gedaante heeft, wekt het de begeerte niet op. Als het niet gezien kan worden, wekt het niet de begeerte der ogen, heet zoiets in de Bijbel. En dus belieft men die Messias niet, men moet hem kunnen zien. En als zodanig, zichtbaar namelijk, zou hij dan nog heerlijkheid, zichtbare heerlijkheid moeten hebben. Het neemt niet weg dat met een beetje moeite zo'n vers natuurlijk van toepassing gebracht kan worden op de dagen zijns vleeses, maar het is niet de eerste gedachte. De eerste gedachte in het algemeen is, los van die schriftplaats, dat toen de Heer Jezus geboren werd in de tijd, zal maar zeggen rond kerstfeest, wanneer het maar was dan maar, hè, maar dat hij, toen hij geboren werd, legde hij zijn heerlijkheid af. En merkwaardigerwijs, rond kerstfeest weten we het allemaal, en in de rest van het jaar wordt het problematisch, zeg ik altijd. Hè. Hij legde zijn heerlijkheid af. Er was er een kind in de wieg. Nou, de wieg, de kribbe. Vooruit hem maar. Een hol vat. Net als ieder ander mens. Een hol vat is niet beledigend. Sommigen beschouwen het als een belediging. Dat kan ik niet helpen. Maar een hol vat. Een vat dat gevuld zou worden. En in zijn geval, net als in het onze, men zou gevuld worden met het woord Gods. De woorden Gods zouden in het midden van zijn ingewand zijn. Lees de psalmen er maar op na. Bijvoorbeeld Psalm 119 of zo. Zo. Ja, dat kun je nog wel even. Dus, ik bedoel, dat is waar het over gaat. En wat we later van de Heer Jezus uit de Bijbel leren, is inderdaad dat dat gebeurde. En nam toe in kennis, in wijsheid, enzovoorts. En liet zich ook onderwijzen in het woord Gods, enzovoorts. Dat is het verhaal. Maar hij had zijn heerlijkheid, zijn hemelse heerlijkheid afgelegd. Dat kan trouwens niet anders, want om het helemaal weer tot een eenvoudige formule terug te brengen. Als hij niet eerst zijn heerlijkheid had afgelegd, dan zou hij daarna nooit verheerlijkt kunnen worden. Hoe zou hij uitermate verhoogd kunnen worden als hij altijd al verhoogd was? Hoe zou hij van de Vader heerlijkheid kunnen ontvangen als hij altijd al die heerlijkheid had? Hoewel niemand het dan zag, kennelijk. Enzovoorts. En zelfs, hoe zou hij tot zoon gesteld kunnen worden als hij het altijd al was? Hoe zou hij de Messias kunnen worden, overigens, als hij het altijd al was, enzovoorts? Hij was dat allemaal niet. Hij was een mens. Nou, met een goede stamboom, moet ik u zeggen. En dus met hoge rechten, want dat is het enige waar het dan om gaat. En dat was uiteraard ook niet toevallig. Maar niettemin, hij was zonder heerlijkheid en daar gaat het maar om. Want heerlijkheid zou hij ontvangen van God. Nadat hij zijn bediening op aarde vervuld zou hebben. En dus bidt hij in vers 5. En nu, u weet wel, nu is na het voorafgaande, zeg ik altijd, hè? Inmiddels. En nu, verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, dan wel met uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had. Dat wil zeggen, hij claimt in elk geval terug wat hij oorspronkelijk heeft opgegeven. Dat op zijn minst. Begrijp je me goed? Hij kreeg er meer bij. Uiteraard. Mede als resultaat van zijn arbeid. Maar waar het hier alleen maar om gaat, is dat hij inderdaad gevuld zou worden met al de volheid Gods. Precies dat wat hij ook in het verleden had afgelegd. Maar nou, nog verder. Want dit was de makkelijke variant. Dat ben ik. Maar hij is nog veel moeilijker, want er staat, nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had. Wanneer? Voor zijn menswording? Ja, het was voor zijn menswording. Voor zijn incarnatie. Maar het was nog veel verder terug. Hè? Eer de wereld was. En dat was nog heel wat aanzienlijke tijd voor kerstfeest, zal ik dan maar zeggen. Ja, hoe zeg je zoiets nou? Dat was lang geleden. Ik persoonlijk lees het vers in de zin van eer deze wereld was. Voor alle duidelijkheid. Anders kan ik hem trouwens ook niet verklaren. Dus ik lees eruit dat de Heer heerlijkheid had bij God eer deze wereld was. En onder deze wereld versta ik wat Petrus onder verstaat in 2 Petrus 3. Hemel en aarde die nu zijn. De wereld die nu is. Enzovoorts. En hij verstaat daaronder de wereld sinds de 7 dagen van Genesis 1. Dat is dus deze wereld. Ter onderscheiding van de wereld die toen was, letterlijk geciteerd eveneens uit 2 Petrus 3, waarmee aangeduid wordt de wereld zoals God die in den beginne, wanneer dat dan maar geweest mag zijn, geschapen heeft. De wereld namelijk die door omstandigheden, nogal wat lottiger moet ik zeggen, maar door omstandigheden woestheid en ledigheid en duisternis was geworden tegen dat we terechtkomen in Genesis 1 vers 2. Die heb ik toch, hè? Dat hoef ik toch niet meer uit te leggen. We hebben het dan over schepping en herschepping. We hebben het over God schiep hemel en aarde. Niet in 7 dagen, maar ooit een keer. En hoe lang hij erover deed, hebben we geen flauw idee van. In den beginne. En daarna werd die wereld, in ieder geval de aarde, woestheid, ledigheid en duisternis. Want dat is wat er staat. En wat we uit andere schriftgedeelten nog net zo'n beetje meekrijgen, want ik kan het ook niet overdrijven natuurlijk, maar wat we meekrijgen in elk geval is dat die wereld in de tijd vergaan is van Gods wegen door water. 2 Petrus 3 staat er letterlijk, kun je zo terugvinden. Willens is dit hun onbekend, dat de hemel en aarde van overlang geweest zijn. Dat is langer dan 4000 jaar vanaf de tijd van Petrus en ook langer dan 6000 jaar vanaf onze tijd. Dat de hemel en aarde van overlang geweest zijn. Maar dat de aarde in elk geval die uit en in het water stond, dat kan allebei tegelijk namelijk eruit staan en erin staan, dat is hetzelfde in de praktijk zelfs, dat die aarde inderdaad door water vergaan is in het verleden. En feitelijk zelfs niet alleen de aarde, maar zelfs de hemel. En dat heet in het Nieuwe Testament vele malen de grondlegging der wereld in de Statenvertaling, of meer letterlijk de nederwerping der wereld. Want dat is wat het woord betekent. Wordt ook altijd zo vertaald, behalve als het samengevoegd wordt met het begrip wereld. Want nederwerping der wereld hebben de vertalers opgevat als grondlegging der wereld. Helaas, want het is net zo goed. Nederwerping, nederwerping der wereld. De term komt trouwens hiervoor, zodat je me ziet dat de Heer eraan denkt, in vers 24, aan het eind. Nederwerping der wereld. En het idee is, ik weet nooit hoe ik dat nou snel en duidelijk vooral moet vertellen. Het idee is dat op een of andere wijze in de wereld die toen was, in de toenmalige wereld dus, kennelijk de zonde zijn intrede gedaan heeft. Dat zal wel samenhangen met wat wij noemen de val van Satan. Zolang we daar tenminste zijn zondeval onder verstaan en niet zijn nederwerping uit de hemel. Want dat moet nog gebeuren. Maar in ieder geval gaat over de introductie op een of andere wijze van de zonde in de wereld die toen was, waarna God een oordeel gebracht heeft over die wereld. Door water. Nou, dat is wat er in ieder geval van staat. Daar is op zich niks mee mis. Ik persoonlijk, dan hoef je dat niet al te serieus te nemen. Dan zeg ik, denk daar dan maar zelf over na. Maar ik persoonlijk heb er niet eens moeite mee dat het mogelijk is dat de schepping Gods op een of andere wijze in verkeerde handen kan vallen. Ik beschouw dat zelfs niet als een verlies aan heerlijkheid van Gods wegen. Ik persoonlijk zou het pas als een verlies van Gods wegen dat wil zeggen verlies aan heerlijkheid van Gods wegen, beschouwen als God het erbij liet. En als God zou zeggen, nou ja, dat is wel de zonde in de wereld, maar och, laat ik dat nou maar. Tenslotte ben ik een genadig, barmhartig God, en God die rijk is aan goede tierenheid enzovoort. U kent dat verhaal wel. En dan zegt God, nou, och, die zonde. Nou ja, ik vergeef het. Dat betekent, ik laat het maar voor wat het is. Ik reken het niet. Ik zal het maar niet toerekenen. Het is een Bijbelse term. Welzalig de man die God de zonde niet toerekent. Maar als God de zonde niet toerekent en dus gewoon de dingen laat gebeuren in zijn schepping, dan leidt hij verlies. Dat wil zeggen, ik bedoel gezichtsverlies. Verlies aan heerlijkheid, verlies aan respect. Wat heb je nou een zo'n God? Hij maakt iets, er gaat een andere mee aan de haal. Doet er niet eens wat aan. Moet je daar dan respect voor hebben? Lijkt wel moeilijk. En om dat nou als goddelijk principe te hanteren, lijkt me helemaal moeilijk hoor. Daar zou ik in ieder geval erg veel moeite mee hebben. Maar ik heb er geen moeite mee. God doet het namelijk niet zo. God heeft een oordeel gebracht over die oude wereld. Heeft er niet op zich laten zitten. En heeft er meteen een eind aan gemaakt. Maar niet definitief. Begrijp je me goed? Waarom zou God niet gewoon die oude wereld die in zonde gevallen is oordelen en zeggen, weg ermee. Ik maak een nieuwe. En vermoedelijk een betere. Dat zouden we van mensen verwachten, dus waarom van God niet? Zou ik niet overgevallen zijn? Ik niet, dat maakt niet uit, dat weet ik, dat is helemaal niet belangrijk. Maar dat is te begrijpen. God doet het weg, brengt een oordeel over, maakt een nieuwe schepping. En waarom ook niet? Want wij leren dat God een nieuwe schepping maakt, dat het ook inderdaad zo is. Dus welk probleem zouden wij ermee hebben? Het punt is echter dat wat God gedaan heeft, was niet exact dat. En daar gaat het dus fout. Wat God deed was die oude wereld brengen onder het oordeel van water. Zoals de wereld in de dagen van Noach geoordeeld werd door water. Zoals de Egyptenaren met Farao geoordeeld werden door water. Dan heb ik er 3 genoemd, lijkt me wel voldoende voorlopig. Toch? Maar daarna, nadat die wereld dus geoordeeld was en een woestheid en ledigheid en duisternis was geworden, zei God, er zijn licht. En daar gaat het fout. En daarna zei hij dat de wateren verzameld worden in één plaats. En dat het droge land gezien worden. Dat wil zeggen, de dingen waardoor het oordeel gebracht was, duisternis en water, om maar wat te zeggen, duisternis en water, dat wordt teruggedraaid. Dat wil zeggen, de duisternis moet plaatsmaken voor licht, maar is nou het oordeel gebleven. De wateren moeten wijken. En daarna moeten de wateren zelfs zo ver wijken dat het droge land vanuit het water weer omhoog komt. En daarmee is die oude wereld die eerst onder het oordeel terecht was gekomen, hersteld. En dat is nog niet het eind van het verhaal. Want daarna formeert God zich uit de aardbodem een zedelijk mens. Dat heet zo. Redelijk mag ook trouwens. Hoewel in de praktijk dikwijls onredelijk en onzedelijk, maar daar hebben we het nou niet over. Ofwel, hij maakt een mens uit diezelfde gevallen aarde. Diezelfde aarde die ooit geoordeeld werd door water, maar die daarna door God weer boven water gehaald werd. En bovendien maakte hij uit die aardbodem, uit Adama, maakte hij Adam. En toen ging het fout. Dat was fout namelijk al. Een herstel van een geoordeelde wereld. Het terugdraaien van het oordeel als het ware. En dat is geen heerlijkheid. Dat is ook geen recht. Heeft met recht niks te maken. Integendeel. En dan verder, God formeerde die mens uit die aardbodem. En hoewel het hem kennelijk niet meteen verteld werd, hoewel wij dat niet weten, omdat het er niet staat, dus weten we niks. Maar het wordt hem vervolgens wel verteld. Tot hem wordt gezegd, Je zult tot de aardbodem wederkeren omdat je daaruit genomen bent. En omdat er geen misverstand zou zijn, stof zijt gij en dus tot stof zult gij wederkeren. Met andere woorden, je bent wel geformeerd uit de aarde, maar het is een tijdelijke zaak. En niet op grond van de zondeval, want er staat nergens in de Bijbel. Staat er niet, hoor. Dat wordt wel gezegd, maar dat staat er niet. Het wordt op grond van de zondeval aan de mens verteld. Maar er staat niet dat wat er verteld wordt, het inhoud ervan gebaseerd is op de zondeval van de mens. Integendeel, er staat hij zal tot de aarde wederkeren, niet omdat hij een zondaar is of omdat hij gezondigd heeft. Er staat echt nergens. Maar er staat omdat hij uit de aarde genomen was. En hetzelfde wordt gezegd over dat stof enzovoorts. En het is echt niks moeilijks aan. Het eenvoudige idee is dat de mens tot zonde kwam omdat het in zijn genen zat. Want zo heet dat tegenwoordig. Jawel. Omdat hij erfelijk belast was. Omdat dat in zijn natuur zat. En dus de eenvoudige redenering. Want waarom, waardoor, hoezo zijn wij zondaren? Omdat we gezondigd hebben? Nee, daar blijkt het uit. Wij werden geen zondaren toen wij voor het eerst zondigden. Maar toen wij voor het eerst zondigden, bleek dat wij inderdaad, zoals te verwachten was, zuster, met excuses aan mijn ouders overigens, maar het bleek dat wij zondaren waren. Het is een vast Bijbels beginsel. Wij worden als zondaren geboren. We zijn in aanleg zondaren. En ik zou niet weten waarom Adam daar nou weer een uitzondering zou zijn. Tenzij het in de Bijbel zou staan. Maar als het er niet staat, dan zouden we het niet moeten uitvinden. Te meer, daar staat hoe het wel is. Namelijk, de eerste, en nou citeer ik uit 1 Korinthe 15, omdat ik wil niet elke keer hetzelfde aanhalen. Hè. 1 Korinthe 15, de eerste mens is, staat niet een zondaar. Natuurlijk is dat zonde, dat staat er niet. De eerste mens is uit de aarde. En dus aards. En dus sterft hij en dus keert hij tot de aarde weder, want in de aarde zit geen goeds en woont niks goeds. En dat is ook de reden waarom precies diezelfde aarde waaruit Adam genomen werd, in de toekomst ook definitief zal verdwijnen. En vervangen zal worden door een nieuwe aarde. Maar Adam werd geformeerd uit een gevallen aarde. Nou goed, uitgebreider kan ik dat nou niet bespreken. Ik doe het trouwens alleen omdat ik veronderstel dat u het eerder gehoord hebt. Althans de meesten van u. Dan moet het dan maar even mee. Maar waar het nou om gaat, is dit. Dat toen God, via Jehovah namelijk. Toen God, via Jehovah, via degene die nu de Zoon is, deze wereld inrichtte, restitueerde, herstelde. Inrichtte in de zeven dagen van Genesis 1... Toen verloor hij zijn heerlijkheid. Nou ja, misschien niet al zijn heerlijkheid, oké, maar daar gaat het niet om. Toen verloor hij minstens een deel van zijn heerlijkheid. Dus een Bijbels, begrijp nog, dat is geen filosofie. Ik heb er ook helemaal niks geen belang bij de redenering als zodanig. Ik lees het gewoon in mijn Bijbel. En het is een begrijpelijke. Want hoe dan komt het dat God, of dat Christus, Jehovah, de Heere, heerlijkheid verloor bij het tot stand komen van deze wereld? Want dat staat hier in Johannes 17. Begrijp je goed, dit is niet de enige schriftplaats die dit soort vragen oproept, maar het is een van de vele. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dat veronderstelt toch dat het niet gaat maar om een datum, maar dat het gaat om een oorzaak en gevolg. Het betekent toch gewoon dat die heerlijkheid verloor toen deze wereld tot stand kwam. Begrijp je me goed? Niet toen de mens begon te zondigen. Er staat niet verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer dat de zonde in de wereld kwam of in de mensheid of eer Adam zondigde of wat dan ook. Er staat eer de wereld was. En dat suggereert, impliceert moet ik zeggen, want het is gewoon vastgegeven, impliceert dat hij heerlijkheid verloor toen hij deze wereld maakte. Niet schiep, maakte. In de 7 dagen. Lees het maar na. Schepper wordt er alleen genoemd in verband met het scheppen van de mensen, de dieren geloof ik, uit de aardbodem feitelijk. Door als scheppingsdaad beschouwd, maar wel degelijk geschapen uit een grondstof. Hoe wat heet grondstof? Geschapen uit de grond en geschapen uit stof. Als dat geen grondstof is, weet ik het niet meer. Uit aarde dus, uit klei, wat het me wezen mag. Want de gedachte is deze, dat het strekt tot oneer van God, dan wel van Jehovah, die dezelfde is als Jezus Christus, strekt tot zijn oneer dat hij een geoordeelde, zondige wereld niettemin herstelt. Tot welk niveau doet er weinig toe? Hij heeft hem tot een bepaald niveau hersteld. We hebben geen idee hoe hoog dat niveau is. Overigens, het doet er niks te zaken. We zouden het moeten vergelijken met hoe het daarvoor was, en dat weten we toch niet. Dus dat maakt niks uit. Maar hij heeft deze wereld zodanig hersteld dat inderdaad daarin leven is en dat daarin het een en ander gebeurt. Al moet ik erbij zeggen dat God natuurlijk deze wereld gemaakt heeft in die 7 dagen. Kortom, die oude gevallen wereld hersteld heeft. Opdat hij met deze wereld iets zou doen. En wat hij zou doen is deze oude gevallen wereld gebruiken als moeder. Nee, geen heilige maagd hoor, absoluut niet. Niet heilig en zeker geen maagd, maar vrouw. Maar dat hij deze wereld zou gebruiken als moeder voor de nieuwe schepping. Deze oude wereld, de oude gevallen wereld, wordt namelijk, hoe zeg je zoiets, bezwangerd heet zoiets. Zou ontvangen, ja zoiets, nou ja. Maar in ieder geval wordt zwanger gemaakt, maar dat vind ik ook weer zo'n volksuitdrukking, zo kun je het opvatten, maar hoe zeggen ze iets anders? Deze oude wereld zou ontvangen, dat is toch een mooie, de Rooms-Katholieken kennen hem allemaal, hè? Deze oude wereld zou ontvangen, opdat hij een nieuwe wereld zou voortbrengen. Deze oude moeder aarde, de Magna Mater uit zoveel godsdiensten, de heilige moeder, die men langs een omweg inderdaad in het christendom ook geïntroduceerd heeft in de gedaante van ene Maria, maar laat maar zitten. Maar deze moeder is moeder aarde, en moeder aarde zou vrucht voortbrengen, niet uit zichzelf, maar omdat inderdaad de vader, degene die dat zou zijn in elk geval, daar zijn leven in geplant heeft. Dat is waar. Maar nou even weer terug. Het simpele feit dat God deze wereld gemaakt heeft tot wat hij nu is, begrijp je me goed, een zondige wereld dus. Een zinnelijke wereld die ligt in de macht van de God deze eeuw. Dat was toen ook al zo. Nee, ik bedoel toen in de hof. Dat was al zo. In de macht van de God deze eeuw. Maar de grootste invloed die wij tegenkomen in de hof. Nou, in ieder geval die Adam tegenkwam met excuses aan de man. Achteraf. Maar de grootste tegenstander die hij tegenkwam. De grootste macht die hij tegenkwam was de bekende tuinslang. De slang in de hof. Dat is toch de God deze eeuw, de oude draak, de Satanas, de duivel, de God deze eeuw, de tegenstander, uw tegenpartij, de duivel, de verklager der broederen, die was er al. En actief. Begrijp je wel? Het was dus een gevallen wereld. Er was weliswaar een hof gepland door de Heer, maar Adam zou hem bewaren. Moest hem bewaken dus tegen de vijand, die was er dus ook al. Vermoedelijk in elk geval buiten de hof, maar helaas ook daarbinnen. Enzovoorts. Kortom, toen God deze dingen maakte met al die gebreken, deze wereld met deze tekortkomingen, was dat tot oneer van God en verloor hij daarmee zijn heerlijkheid. Dan wel een deel ervan. Verloor hij daarmee heerlijkheid, oké. En dus is de vraag van de Heer Jezus, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Met andere woorden, door het maken van deze wereld verloor hij zijn heerlijkheid. Nou, nog heel wat anders, want dit hele verhaal kan je natuurlijk nog op een veel fundamentele wijze beargumenteren, illustreren. Ja, dat ik zo weinig teksten opzoek is gewoon vanwege de tijd. En omdat ik denk dat u ze allemaal bekend eigenlijk. Hè? Dus dan gaan we nou nog even verder. Met welk recht denkt u eigenlijk dat het mogelijk was? Daar heb ik me... Oh, dat komt weer niet meer. Heb ik me vroeger afgevraagd als kind. Ja, het antwoord heb ik thuis ook gekregen. Daar gaat het niet om. Maar ik heb het me echt afgevraagd. Hoe is dat ook alweer? Hoe is het mogelijk dat één de zonden voor allen draagt? Hoe het lam Gods de zonden van de wereld, de hele wereld, jawel. Nee, niet die van ongeloof, maar voor de rest alle zonden wegneemt. Met welk recht worden mijn en uw zonden of werden die gedragen door de Heer Jezus Christus? Vergis u niet, het is een belangrijke vraag. Ik heb mensen horen zeggen in de tijd ooit wel van, dat vind ik onrechtvaardig van God. Ik zal mijn eigen zonde wel dragen. Mensen met een groot rechtvaardigheidsgevoel zeiden gewoon, ja, dat moet iemand anders voor mij doen. Dat draag ik dan zelf wel. Ja, de consequentie daarvan is gewoon de dood. Natuurlijk, men wordt daardoor dan niet behouden, maar het is toch een eerlijke gedachte om te zeggen, ik kan die gedachte ook heel goed waarderen als mensen zeggen, ik heb een fout gemaakt, ik draai ook voor de consequenties op. En dat waardeer ik te meer wanneer iemand dat ook kan. Maar er zijn ook mensen die schade veroorzaken, zal ik maar zeggen, of zoiets. En zeggen, dat heb ik veroorzaakt, dat draai ik voorop, maar ze kunnen het niet. Kunnen dat niet opbrengen, zal ik maar zeggen. Dan wordt het vervelender natuurlijk. Maar het hele punt is, dat normaal gesproken is daar niks rechtvaardigs aan, dat uw en mijn zonden gelegd worden op een ander. Bovendien, nog vreemder lijkt het, ik hoef me er niet in te verdiepen, maar nog vreemder lijkt het, niet zozeer dat mijn zonden door een ander gedragen worden, maar dat diezelfde ander ook uw zonden draagt. Dan draagt hij het van twee. Want dan dacht ik altijd, nou ja, als iemand de zonde van twee kan dragen, wel nu, ik draag mijn eigen zonde, dan kan ik ook gestraft worden voor die van een ander. Dan draag ik de zonde van twee en dan gaat de ander vrij uit. Of is dat zo'n domme redenering? Eigenlijk wel, Omari, maar laat maar zitten. Ja, natuurlijk. Ja. Hoe kan één de zonden van anderen dragen en zelfs van allen? Wel, als er een juridische basis is voor het dragen van die verantwoordelijkheid. Met andere woorden, de Heer Jezus had niet de plicht, maar de Heer Jehovah had wel degelijk het recht om zelf de verantwoordelijkheid voor alles wat er misging in deze wereld op te eisen. Om de eenvoudige reden dat hij de maker ervan was. De schepper. Deze wereld heeft hij gemaakt. En wanneer we vaststellen dat er van alles wat mee mis is, om wat voor reden ook, hoeft niet eens zijn schuld te zijn, daar gaat het niet om. Maar ik kan zeggen, het is mijn wereld en ik neem er de verantwoordelijkheid voor. Dat kan toch? Je kunt toch als fabrikant zeggen dat bepaalde gebreken aan wat je geproduceerd hebt weliswaar door jou niet veroorzaakt zijn. Je kunt ook zeggen, ik ben niet in gebreken gebleven. Zelfs dat kan, is misschien aantoonbaar. Maar je kunt wel zeggen, maar het maakt niet uit, breng het maar terug en ik zorg er wel voor. Dat kan toch? En iemand heeft toch het recht ook om dat te doen? Nou, God heeft het recht om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor wat er misging met zijn schepping. En daar gaat het maar om. Te meer daar hij die dingen op voorhand wist. Sterker nog, te meer daar hij die dingen op voorhand zelf gepland had. Want wat de schrift ervan zegt, is dat het lam Gods geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Ik ga er niet al te diep op in, maar het betekent in elk geval dus dat het plan tot, hè, de plannen tot de dood en opstanding van de Heer Jezus gemaakt werden voor de nederwerping van die oude wereld. Voordat al het water eroverheen kwam, dus al. Het was al geregeld. En dus het herstel daarna van diezelfde oude wereld maakt deel uit van Gods verlossingswerk. Niet de verlossing van de mens als zodanig, want die was er niet eens. Tenminste, niet de mens zoals wij die kennen, de Adamitische mens, en over de rest hebben we het niet. Dat was er niet eens. Maar de verlossing van de schepping als zodanig. Een wereld die verloren was, die in de macht van de tegenstander was terechtgekomen enzovoorts. Hij brengt er eerst een oordeel over, daarna herinrichtte hij deze wereld, als dat een goed woord is tenminste, hij richtte de wereld opnieuw in tot wat hij nog steeds is, om in deze tegenwoordige wereld met al zijn tekortkomingen wel degelijk een nieuwe schepping te verwekken enzovoorts. Maar het bestaan van deze zondige wereld strekt nog steeds tot oneer van God en het is nog steeds de reden waarom God gelasterd wordt. En dat houdt op wanneer men erkent dat diezelfde God een plan daarmee heeft. Dat wil zeggen dat hij weliswaar iets deed wat op zich en in zichzelf bepaald niet eervol is, maar dat het wel degelijk een zeer eervol doel dient. Want ik moet u zeggen dat ik persoonlijk beschouw het als eervoller dat uit die oude schepping eerst een nieuwe schepping gemaakt wordt, alvorens die oude wordt weggedaan, dan dat die oude gewoon zou zijn weggedaan en God als gezegd zou hebben, nou, maak gewoon handen. U weet wel, oude weg, nieuwe voor in de plaats. Zou gekund hebben wellicht. Wie ben ik om te beoordelen, maar dat zou gekund hebben, denk ik, technisch in elk geval. En dat bedoel ik alleen maar. Maar wat hij nu doet, is die oude gevallen wereld gebruiken om er een nieuwe uit voort te brengen, waarna je nooit meer kan zeggen dat de oude niet deugde. Je kunt van de oude zeggen dat hij niet deugt, tot op het moment dat een nieuwe schepping tot stand komt, uit de oude. Want daar heeft de oude zijn nut bewezen. Daar gaat het maar om. En dus sinds de opstanding van Christus, die immers de eersteling is van een nieuwe schepping, dus sinds het verschijnen van het allereerste begin van een nieuwe schepping, heeft God dus zijn eer terug. Een eer die hij verloor, niet bij de zondeval in de oude wereld, maar op het moment dat hij deze wereld maakte uit die oude. Deze wereld had geen recht van bestaan, vanaf Adam tot aan de opstanding van Christus. Heb je dat? En voor zover hij bestaat, is hij van nature tot oneer van God, maar niettemin God gebruikt die oude schepping toch tot zijn eer door een nieuwe wereld eruit voor te brengen, enzovoorts. En dan heb ik nog iets weer aan, het schiet me in de gedachten, maar ik durfde. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet, ik durf het ook niet zo goed. Maar ik zal het proberen, sorry. Ik probeer het toch. De geboorte van een kind is een blijde gebeurtenis. Wordt geacht, ik zeg het zo snel mogelijk, het wordt geacht alles wat er aan vooraf ging goed te maken. Namelijk de tijd van het lijden, in ieder geval, van de moeder. De tijd uw zwangerschap, eveneens vermeld in verband met de aarde en stof en dat soort dingen meer in Genesis 3. Het krijgen van kinderen is misschien niet zo'n eervolle zaak meer in onze samenleving, maar dat zou ik maar niet tot norm rekenen. Want per traditie, de eeuwen door onder alle volkeren, is het hebben van kinderen, bij voorkeur van veel kinderen, een eervolle zaak. Ja. We waren bij die, daar in Petra, herinner ik me nou ineens, bij die, Bij de Beduïnen. En, is dat je vrouw? Ja, dat is je vrouw. Hoeveel kinderen hebben jullie? Ja, dat was iets moeilijk om te beantwoorden. Maar, vooruit. Maar in ieder geval lang geen 7, in ieder geval geen 14. En, ik werd er meteen op aangesproken ten overstaan van mijn vrouw. Wat is dat voor een echtgenoot? He? Ze wilde even kopen van me namelijk voor een verzameling kamelen. Maar ja, ik heb geen ruimte genoeg om die beesten te stallen. Dus ja, dat goed. Nou, in ieder geval. Maar ik zei, ik netjes van nee, maar ik doe geen afstand van haar en ik hou van haar en dat soort dingen meer. Maar toen was het, hoeveel kinderen hebben jullie samen? Geen één. Wat is dat nou voor een man? Die je geen kinderen geeft. En ik geloof dat er toen zoiets kwam, ga maar met mij mee, ik geef je 7 kinderen of zoiets. Toen ging het dus definitief niet door. Maar vooruit. Wat ik alleen maar probeer te vertellen is dat het krijgen van kinderen, het hebben van naast, krijgen van kinderen is altijd gerekend als een eervolle zaak. Maar als je betrapt wordt in het verwekken van een kind, is dat een zeer oneervolle en schaamtevolle zaak. Dat hoort niet te gebeuren. En eigenlijk, dat hoor je dus niet te doen. Heb je dat? Nou, wat ik alleen maar wil zeggen, is precies dat is het wat God gedaan heeft. Deze wereld, zijn zaad daarin brengen, opdat hij zwanger zou worden. Dat is geen eervolle daad in zichzelf. Dat is smaadheid dragen. Dat is wat het is. En dat verschijnsel, dat drukt zich uit in de schepping en dus ook in het menselijk leven, wat er maar zijn, wat menselijk instinct, denk ik dan altijd. Dieren hebben er minder moeite mee, naar het schijnt. Maar vooruit. Maar zo is dat nou eenmaal. Het was geen eervol werk dat God in de tijd, in die 7 dagen, de wereld maakte tot wat hij nu is. En dat bleek ook al gauw dat het dat niet was. En als u zegt, maar ik dacht dat dat zaad der wedergeboorte pas geplant werd veel later, namelijk bij de dood van de Heer Jezus, want dat is ook een optie, dan zeg ik, dat maakt ons niet uit, dat is hetzelfde verhaal. Dat is net zo goed, smaadheid dragen, zo staat het toch in ieder geval in Hebreeën 12, dus weer vers 2. Smaadheid dragen en de schande veracht en vervloekt is een ieder die aan het hout hangt enzovoorts. Dat is een kwestie, iets om je voor te schamen, inderdaad. Maar niettemin brengt het het resultaat met zich mee. En de gedachte hier gewoon in dit schriftgedeelte is dus de heel fundamentele, dat God zijn eer, zijn heerlijkheid verloor, althans gedeeltelijk, dat zeg ik, want ik wil er niet over discussiëren, hangt er maar vanaf naar wiens normen, maar hij verloor in ieder geval heerlijkheid, eer, toen hij deze wereld maakte. En het wordt nog steeds door mensen God aangevreven. Die zeggen, ja, als er dan wat mee mis is in de wereld, had hij maar niet zo moeten maken. En anderen zeggen, ook eigen redenering, nou ja, maar hij heeft hem zo gemaakt en dan ziet hij maar dat allemaal wat weer goed komt. Dat is leven al verzoening. Men zegt het niet zoals ik het nu zeg, maar het is wel wat men precies zo zegt, met een beetje andere woorden. Zo van, hij heeft het zelf gewild, ik heb er zelfs gekend. Die zeggen, God heeft zelf de zonde gemaakt. Dat geloven de Joden trouwens ook, sommigen althans. God heeft zelf de zonde gemaakt. Schijnt zelfs in de Bijbel te staan, er staat, ik schep het kwaad. Alsof dat hetzelfde is als zonde, maar vooruit. En hij heeft zelf de zonde geïntroduceerd. De Joden zeggen zelfs, de slang in de hof was gewoon de Messias. Nee, het zit dicht bij de waarheid, maar het zit er zo dicht bij dat het zo'n grote leugen is. Enzovoorts. Maar goed, maar het idee is dan, nou ja, hij heeft het zelf veroorzaakt, hij ziet maar dat het goed komt. En eigenlijk, hij heeft het niet zelf veroorzaakt, maar hij heeft het wel zo geregeld, zoals het is, sinds die 7 dagen van Genesis 1. En zoals die wereld is, ook vandaag, gaat niet buiten zijn wil om. Alle dingen, zei Colossense, bestaan tezamen door hem. En als het schriftplaats zegt, ik meen Romeinen 11, uit hem en tot hem zijn alle dingen. Dat geldt voor heel deze wereld, de wereld die nu is, in elk geval. Over de anderen hebben we het niet. Maar tot eer van God, in zichzelf is het zeker niet. Het eervolle komt pas later. Het eervolle is gelegen in de overwinning die op de dood gehaald is, waarbij inderdaad de eersteling van een nieuwe schepping verschenen is. Dat is eervol, want dan blijkt ineens dat die zondige wereld, en waarom niet dat u zondaar en dat ik zondaar, van Gods wegen gebruikt kunnen worden en zullen worden, wat ons betreft, tot eer van zijn naam. En juist de gedachte is dat weliswaar van u en mij niks deugt, nou van mij nog minder dan van u dan, vooruit. Maar dat er niks van deugt, niettemin, God maakt er wat van.
Straks nog een keer.
Wat het lichaam betreft, bedoelt u?
Nee, wat de wereld betreft.
Wat de wereld betreft, jazeker wel. Uiteindelijk is het zo dat als die nieuwe schepping geregeld is, zal ik maar zeggen, dan verdwijnt ook daadwerkelijk definitief deze aarde. Maar Petrus zei ervan in 2 Petrus 3, weliswaar dat de aarde vroeger geoordeeld werd door water, doelend op de vloed van Genesis 1. Hij zegt, maar de tegenwoordige wereld wordt ten vure bewaard. Dat wil zeggen, stond van tevoren vast. Ook. Het zal ook gebeuren, definitieve oordeel komt toch. Maar voordat het definitieve oordeel en dus de executie wordt uitgevoerd, zal God zich uit deze oude wereld een complete nieuwe wereld maken, waarvan Christus de eersteling is en waarvan wij zijn de Ecclesia, de volksvergadering, de gemeente van eerstgeborenen enzovoorts. En ook na onze bedeling wordt dat werk dus nog voortgezet tot aan de jongste dag aan toe, wanneer ook alle gelovigen uit de loop der eeuwen verzameld worden in of terwille van een nieuwe schepping, en dan verdwijnt de oude. Dat begrijp je goed? Het werk als zodanig is een werk enkel en uitsluitend tot eer van God, en wij zouden ons daaraan onderwerpen en zelfs onze eigen levens voor die eer van God beschikbaar stellen. Dat is het idee, maar daarover hebben wij het weer verder de volgende keer. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij onze heiland mogen kennen als met eer en heerlijkheid gekroond. Als degene weliswaar die uitermate vernederd werd. Een vernedering die reeds zoveel duizenden jaren geleden werd ingezet. Maar we danken u, Vader, dat wij diezelfde Heer mogen kennen als degene die uitermate verhoogd is en gezeten is aan uw rechterhand en met eer en heerlijkheid gekroond, aan wie ook alle dingen onderworpen zijn. En we danken u, Vader, dat ook wij daar ons geloof op mogen bouwen, onze moed uit mogen putten, mogen weten dat ook wij in Christus eerstelingen geworden zijn van een nieuwe schepping. Dat u ons verlost hebt uit deze oude gevallen wereld die beheerst wordt door de God deze eeuw en ook door de dood. Maar we danken u, Vader, dat wij van u reeds nu in de Zoon eeuwig leven hebben ontvangen, en dat u ook ons als gelovigen in Christus hebt uitverkoren van voor de grondlegging der wereld, opdat u ons in de toekomst tot zonen zou stellen. Wij danken u te mogen weten dat deze oude wereld en zelfs alle zienlijke dingen door u gebruikt kunnen en zullen worden tot uw eer. Wij danken u daarom dat wij onze levens en zelfs onze lichamen in uw handen mogen stellen, mogen beschikbaar stellen voor uw dienst en tot heerlijkheid van u. Omdat u ons gezegd en geleerd hebt dat u inderdaad zelfs ons kunt en wilt en zult gebruiken tot eer van uw naam. Wij danken u dan dat we ook vanavond hier mochten zijn. Mochten bepaald worden bij deze fundamentele waarheden met betrekking tot uw werk en met betrekking tot de schepping in het algemeen. Mochten bepaald worden bij hem die inderdaad het leven is en wiens leven ingebracht is in deze oude wereld, opdat een nieuwe schepping daaruit zal voortkomen. Wij danken u dat we weliswaar vaststellen dat ook wij zuchten in onszelf, maar dat we mogen weten dat eenmaal onze aanstelling tot zonen zal aanbreken, zoals uw woord het zegt. Wees u dan ons daarbij. Voert u uw werk in ons. Dat werk dat u in ons begonnen hebt, voleindigt u dat tot op de dag van Christus, opdat inderdaad ook onze levens zouden medewerken ten goede in overeenstemming met de rijkdom van uw genade en op grond van uw belofte. Amen.